voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en in te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Johannes 20, vers 1 tot 10. Johannes 20, vers 1 tot 10. De te zingen psalmen zijn psalm 118, vers 11 en 12. Psalm 98, vers 1 en 2. Psalm 65, vers 1. In Psalm 27, vers 7. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Johannes 20, vers 1 tot 10. De te zingen psalmen zijn Psalm 118, vers 11 en 12. Psalm 98, vers 1 en 2. Psalm 65, vers 1. En Psalm 27, vers 7. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze morgen voortzetten. En wel door het zingen van Psalm 118. Psalm 118. En daarvan de versen 12 en 13, dus in tegenstelling wat er op het bord staat, niet 11 en 12, maar de versen 12 en 13 van Psalm 118. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Och Heer, geef thans uw zegeningen. Och Heer, geef heil op deze dag. Och, dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. En het 13e vers, gezegend zij de grote koning, die tot ons komt in 's Heren naam. We zegenen u uit 's Heren woning, wij zegenen u al te saam. De Heere is God, door wien we aanschouwen het vrolijk licht, na bang gevaar, Bind de offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Het is het 12e en het 13e vers van Psalm 118. deze eerste paasdag vindt u de schriftlezing opgetekend in het vierde evangelie, te weten het evangelie van Johannes. En daar zal u worden voorgelezen vanaf het eerste tot en met de tiende vers. Schriftlezing dus voor deze morgen uit Johannes 20, de versen 1 tot en met 10. Maar ook deze morgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor hen niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot den andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen: Zij hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En den zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde, want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis.
Gemeente, we willen zingen met elkaar vooraf uit de 98e psalm. 98, het eerste. En het tweede vers zingt een nieuw gezang den Heere. Die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere. Zijn heilig arm wrocht heil naar leed. En het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. dit slaan als aardrijk zijnden gade. Nu onze God zijn heil ons schenkt. Het is het eerste en tweede vers van 98. En ondertussen wordt er gecollecteerd voor kerkvoogdij en diaconie. hetgeen dat u is voorgelezen. En dat was uit Johannes 20. En daarvan wel eigenlijk gedeelte van vers 3 tot en met vers 9. Dus Johannes 20, de versen 3 tot en met 9 is het schriftgedeelte voor deze morgen. En we zouden dan, gemeente, onder deze tekstwoorden willen zetten: Christus opstanding ontdekt bij het graf door Petrus en Johannes. Dus Christus opstanding ontdekt bij het graf door Petrus en Johannes. We zien een drietal gedachten. In de eerste plaats zien we ze opgaan naar het graf. In de tweede plaats hun zien van het graf. En in de derde plaats zien we zo in dit gedeelte hun verstaan van het graf. Dus Christus opstanding bij het graf ontdekt door Petrus en Johannes. Ik zei drie gedachten. In de eerste plaats dus hun gaan naar het graf. In de tweede plaats hun zien van het graf. En in de derde plaats hun verstaan van het graf. Wat gemeente, het is toch wel een hele bijzondere dag die we zo deze dag met elkaar mogen beleven. We hebben er natuurlijk al van gezongen, van die 118e psalm. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Een afgezonderde dag, zo in de gang van het kerkelijke jaar, om de opstanding van de zaligmaker uit de dood te mogen herdenken. En ach, nou zijn er al zoveel stemmen geweest al de eeuwen door. Onder de influistering van de vorst der duisternis. Om dat wondere heilgeheim, de opstanding van Christus uit de dood, eigenlijk van haar kracht te ontdoen. Er zijn er geweest die hebben gezegd, ja, dat moet je niet letterlijk nemen. Want dat kan toch eigenlijk ten diepste helemaal niet. Nee, u moet dat eigenlijk zo zien dat de zaligmaker is opgestaan in de harten van zijn discipelen. En eigenlijk in hun leven is voort blijven leven. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben eigenlijk de Heere van zijn wonderkracht beroofd. En ze hebben uiteindelijk daarmee de zaligheid teniet willen doen. Ziet u hoe de duivel geliefd en altijd in de weer is? Om ons van de zaligheid te beroven. Maar Paulus, hij heeft natuurlijk in die welbekende brief aan de Korintiërs, in dat 15e hoofdstuk, heel breedvoerig begeren uiteen te zetten, nou ja, dat Christus metterdaad is opgestaan. Hoe die door de discipelen is gezien en gadegeslagen. Waar Paulus het heeft mogen zeggen, ook mij als van een ontijdig geboren is die verschenen. Maar dan gaat Paulus eigenlijk, geliefden, aan de gemeente van Korinthe verhalen dat Christus werkelijk uit de dood is opgestaan. Op één dag verschenen aan meer dan 500 broederen. Waarvan de helft nog overig is gebleven. Hij bedoelt eigenlijk te zeggen in heel dat lange hoofdstuk, dat Christus opstanding metterdaad is geschied toen in die dagen. Want gemeente, dan zegt Paulus daar natuurlijk zo heel kostelijk, als Christus niet was opgewekt uit de doden, dan was de prediking ijdel. En dan was ook ijdel uw geloof. Hij zegt, dan zou u nog in uw zonde zijn. Wat bedoelde hij daarmee te zeggen? Nou geliefden, dan zou het eigenlijk niet zo zijn dat de Zoon van God door de Vader uit de dood is opgewekt. Dan zou de goddelijke goedkeuring over het werk van zijn zoon niet gebleken zijn. Maar wij weten dat God de Vader uiteindelijk de eerste is geweest die ervoor heeft gezorgd dat de steen van het graf is weggewendeld. En daarmee heeft willen aantonen, nou, dat hij een welgevallen heeft gehad in het werk van zijn zoon. In die volkomen genoegdoening van hem. En dat hij toen ten derde dagen in het graf liggende uiteindelijk door de Vader is opgewekt. Toen heeft God de Vader als het ware gezegd, mijn zoon, nou heb je alles gedaan wat je had moeten doen. Nou heb je alles gedaan wat ik heb begeerd. Nou kom ik je op te wekken uit dat graf. Nou geliefde, dat is natuurlijk ook wat, ja, de dichters zo hebben begeren te zingen. En we hebben ervan gezongen, zei ik. Maar dat heil heeft God nou willen doen verkondigen. Zo al de eeuwen door. Moest het met luide stem bekend worden gemaakt dat Christus Jezus opgestaan is uit de dood. Dat hij voor onze zonden in de dood is gegaan, in het graf heeft gelegen. Maar ook opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. En gemeente, daarom komen ook uiteindelijk al de, nou ja, evangelisten natuurlijk weer dat wondere heilgeheim ook van Pasen ons te verklaren. Op onderscheiden wijze, dat is zeker waar. Maar het wordt ons al meer bekendgemaakt. Ja, wat de Heere heeft willen doen, maar ook hoe die het heeft willen bekendmaken. Juist ook in die tijd aan zijn discipelen, maar al de eeuwen door aan al degenen, nou ja, die hij van eeuwigheid verkoren had. Want al degenen die hij verkoren heeft, die heeft hij ook geroepen. En die geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Dat bedoelen we natuurlijk altijd mee te zeggen. Die heeft hij ook heel persoonlijk willen doen delen. In de strafweg dragende middelaarsarbeid van Christus Jezus. Kijk, geliefden, en dat werk heeft de Heere ook reeds op Pasen willen komen uitwerken. Ook in het leven zo van de discipelen waar ons deze geschiedenis vanmorgen dan bij bepaalt. En dan weten we het zo overduidelijk toch ook wel uit het Johannes-evangelie en uit de andere evangelieën. Dat op de eerste dag in de vroegte, 's morgens al Maria Magdalena is uitgegaan. Uitgegaan met die andere vrouwen naar het graf. Omdat hun gezegende zalig maken die ze zo lief hadden gekregen in de leven. Daar in dat graf lag en ze hebben hem eigenlijk, we zouden zeggen, nou ja, al hun liefde proberen waardig te schatten. En ze zijn reeds toen het nog vroeg was en donker was naar het graf gegaan. Maar hoe zijn ze daar gekomen in de hof van Jozef van Arimathea? En tot grote ontsteltenis hebben ze het moeten bemerken. Dat die steen, die grote steen, die zware steen, waar wellicht zij nooit over hebben nagedacht hoe ze nou die steen van het graf zouden moeten wentelen. Maar ze hebben gezien dat die steen van het graf gewenteld was. En in dat ogenblik dat Maria Magdalena dat heeft gadegeslagen. Ach, wordt haar hart zo ontdaan. Wat krijgt ze de verwachting dat wellicht zelfs nog de Joden zich niet hebben geschaamd om het ontzielde lichaam van hun dierbare zaligmaker weg te nemen, te roven. Gemeente, dan weten we het, dat Maria Magdalena dan met grote haast is teruggekeerd uit de hof. En opnieuw naar Jeruzalem is gegaan. En tot wie zou ze nou anders heen moeten? Ja, natuurlijk had ze nou de nood maar geklaagd aan de Heere in het verborgene. Maar Maria was zo ontdaan, zo ontsteld, dat ze op dat ogenblik wellicht niemand anders meer in gedachten heeft gehad dan om maar naar Petrus en Johannes te gaan. En ook deze beide discipelen bekend te maken met datgene wat ze had gezien. En hun gedachten uit te spreken wat ze wellicht wel heeft gedacht. Ach, en dan kennen we de geschiedenis, maar daar gaan Petrus en Johannes in de vroege morgen samen uit. Samen uit naar het graf. Om nou dat alles te bezien. En wie zijn dan die Petrus en Johannes? Geliefden, ik moest er zo opnieuw weer aan denken in de achterliggende dagen. Het is het een wonder gebeuren als we juist deze twee mannen nog eens een ogenblikje weer gadeslaan. Want er ligt natuurlijk in deze geschiedenis zo onuitsprekelijk veel onderwijs. Troostrijk onderwijs. Troostrijk onderwijs voor al diegenen die, nou ja, onvertroost misschien vanmorgen over de aarde rondzwerven. En dat waren uiteindelijk toch Petrus en Johannes op dat ogenblik. Want wie waren ze? Nou ja, laat ik het nog eens kort proberen te zeggen, misschien voor onze jonge mensen. Wie was nou Petrus? Wie was Johannes? Ach, het waren twee mensenkinderen, ik zou eigenlijk moeten zeggen, van gelijke bewegingen als u en ik. En dat bedoel ik natuurlijk altijd maar weer mee te zeggen, geliefden. Die nou nooit naar God hadden gezocht en nooit naar God hadden gevraagd. Toch? Maar die door de genade Gods door hem zijn opgezocht. Want ik geloof dat dat tot in de eeuwen eeuwigheid voor hen ook een wonder zal zijn geweest. Maar geen leed uit het geuren is weg geweest. Hoe die hen daar op een goede dag, de dag des Heren, had opgezocht. Toen ze bij de schepen waren, hun arbeid mochten uitrichten. En hij het heeft gezegd, volg mij. En ze zijn uiteindelijk achter hem aangekomen. Kijk, dat zijn mensenkinderen geweest. Die zijn, nou ja, inwendig geroepen. En dat hoef ik eigenlijk niet uit te leggen, want de catechisanten weten dat en de ouderen weten dat ook. Maar dat is inwendig, dat is krachtdadig, onwederstandelijk. Dan kan het niet meer anders. Er wordt de brug naar de wereld opgehaald. Ik zei Petrus en Johannes, twee discipelen. Die elkaar in die dingen toch hebben leren kennen, nietwaar? En hoe zijn ze zo gegaan? Ach, 3 jaren lang hebben ze kostelijk en aangename tijd met elkaar mogen ondervinden. Ze hebben dat woord gehoord, dat onderwijs gehoord. Ze hebben ze wonderen gezien. Tuurlijk, het is ook wel openbaar gekomen in het leven van deze beide discipelen. ja, wie ze, nou ja, beide persoonlijk waren. Want we zeggen wel eens toch geen blad aan de boom hetzelfde. En dat God ook voor Gods kinderen. En dan geloof ik wel gemeente te mogen zeggen misschien vanmorgen. Dan is de persoon van Petrus ook altijd wel weer een aansprekend persoon. Die waar. Wie was die? Nou ja. Eigenlijk een man die altijd heel impulsief kon handelen. Als ik denk, op dat moment dat de discipelen met de zaligmaker in het schip waren. En de Heer Jezus over de golven wandelde en de discipelen hem hebben gadegeslagen. Toen was Petrus de eerste die op dat moment uit het schip ging de zaligmaker tegemoet zonder nadenken. Ik zei heel impulsief. Het was een man die eigenlijk niet altijd nadacht. Ook soms ontembaar bleek te zijn. Ook met zijn eigen onvolkomenheden dikwijls te stellen had. Wat nog maar even tevoren niet waren. Toen hij met de zaligmaker en de andere discipelen daar in de hof was. Van Gethsemane heeft hij het zwaard gegrepen en sloeg hij in een opwelling. Het oor af van de dienstknecht Malchus. Ik zei dat was Petrus. Onnadenkend. Heel impulsief. Onnavolgbaar. Zo anders zei ik dan Johannes. Want wie was Johannes? Nou ja, eigenlijk een man die natuurlijk veel meer nadacht. Een stille was. We zeggen wel eens een stille in de landen. Die stond niet zo op de voorgrond, stond misschien altijd meer wat achteraan. Maar die uiteindelijk toch ook wel weer een scherp hoorder is geweest. De zaken die de Heere sprak in zijn hart mocht opnemen. En in de stilte mocht overdenken. Een man die toch ook wel een heel teer en een nabij leven had. Had Petrus dat dan niet, dat hadden ze allebei. Wat waren twee kinderen Gods. En nou zijn ze onderscheiden geweest. Maar ze zijn uiteindelijk geliefd en ook wel weer, nou ja, dezelfde geweest. Wat hebben ze alle gehad? Nou, de liefde Gods uitgestort in de hart. Want Petrus mocht het zeggen toch. Een en andermaal. Toen de zaligmaker het hem vroeg. Maar Petrus, wie zegt gij nou dat ik ben? Toen mocht hij het zeggen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En er lag liefde in zijn hart. Als die straks ook daar bij de zee van Tiberias. Ondanks alles wat er is gebeurd. Dan voor de Heere niet meer hoeft te bergen. En als het ware zegt de Heere, kijk er maar in. Ge weet alle dingen. Ge weet dat ik u lief heb. Ik zei, dat mocht Petrus weten. En Johannes niet minder. Johannes, de apostel der liefde, niet waar? De discipel die Jezus lief had, lezen we telkens. Ja, dat schreef hij van zichzelf, maar hij heeft er zijn naam eigenlijk niet bij willen schrijven. Waarom niet? Zou het misschien ook niet geweest zijn, gemeente. Omdat hij het ook heeft gevoeld dat ook alles nog maar zo ten dele was. Alles nog zo tekort was. Maar die het wel heeft gezegd, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ik zei geliefde twee discipelen, Petrus en Johannes, onderscheiden, nou ja, we zouden zeggen in hun persoonlijkheid, in hun karakter. En uiteindelijk toch weer, nou ja, zo tezamen verbonden met hartelijke banden aan hem. Dat hebben ze mee mogen maken in de tijd. Ja, kostelijke tijden. Ik zei geroepen. 3 jaren geleid. 3 jaren lang dat dierbare woord van hem gehoord. Het heeft beslag gelegd in haar hart. Het heeft hun harten ingenomen. Het heeft hun harten overwonnen. En ze hebben hem gevolgd. En dan denk ik opnieuw weer aan Petrus en Johannes. Geliefde, wat hebben die beide mannen toch diep mogen inblikken. In wie de zaligmaker was en wat hij heeft moeten doen. Zijn ze niet geweest met hem op de berg der verheerlijking? Denk altijd, geliefde gemeente, wat zal dat toch wel geweest zijn? Toen ze daar mochten zijn. Ja, ze zeiden niet voor niks. Het is goed dat we hier zijn. Laat ons hier blijven en 3 tabernakelen bouwen. Een hemel op aarde, toch? In tegenstelling tot die andere discipelen. Petrus, Johannes, Jacobus overigens. Een bijzondere weg. Diep ingeleid in de heilgeheimen. In de persoon.
Geweest in de hof van Gethsemane. Waar de anderen bij de ingang moesten verblijven. Zijn Petrus, Johannes en Jacobus met hem ingegaan. En zij, als het ware, zouden we kunnen zeggen, getuigen geweest. Dat hij daar heeft geworsteld en gebeden en gesmeekt. Hebben ze iets mogen zien, ontdekken. Wat hem te wachten stond en in welke weg hij moest gaan. Zij toch dieper ingeleid. In het werk van de middelaar. En nu, hier in deze omstandigheden, ach, dan zijn die mannen eigenlijk alles kwijt. Geloof, hoop en liefde. Het geloof is komen te wankelen. De hoop vergaan. De liefde is in haar hart. Maar het is alles zo in donker uitgelopen. Ik zeg het opnieuw, gemeente vanmorgen, u moet me dat niet kwalijk nemen. Maar ik heb altijd begeerd om dat eerlijk voor te stellen. Wij weten hoe deze geschiedenissen zijn gegaan. We weten het einde, toch? Deze mannen niet. Op dat ogenblik was alles voor hen verborgen. Ik denk maar weer aan die bekende woorden van de Emmausgangers. U weet wat die het op een zeker moment ook zeiden. Wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Mensen die alles kwijt waren. Een hoop, een verwachting, maar boven alles hem. En hem te missen, dat is alles te missen, toch? Ik probeer geliefden met een paar trekken deze beide mensen voor te stellen als wie ze waren in die vroege morgen. In een gemis en in een nood. Waarom? Nou, geliefden, omdat ik geloof, had ik me niet vergist, dat er ook in ons midden zijn. Die misschien enige mate Petrus en Johannes herkennen. Ik bedoel, zielsbevindelijk. Omdat u misschien, toen ik het net zo wat probeerde voor te stellen, waar u terugdenkt aan die tijden van weleer. Ik benoem het wel eens, gemeente, en u hebt me dat misschien wel eens horen zeggen, een lokkerstijd. Die tijd in je leven, dat God ging werken. Krachtig. We zeggen dan altijd onwederstandelijk. Wat bedoelen we daar dan mee, jongens? Nou, dat kun je niet tegenhouden. Dat gebeurt. En dan gebeurt er wat? Wat gebeurt er dan? Kom je zo onder het beslag te liggen van Gods woord? Misschien is het wel gebeurd. Dat u het nooit meer zult vergeten. Die dag, die morgen, die middag, die avond misschien. Toen u hier in Gods huis zat. En misschien nog wel letterlijk weet te herinneren wat er vanaf deze plaats gesproken werd. Dat woord dat was als een kracht. Onwederstandelijk. Dat sloeg in. En je kon er niet meer los van komen. Ik had het over die inwendige roeping. Dat u misschien wel, wat ik net bedoelde te zeggen, Petrus en Johannes hebt leren kennen. Maar we krijgen dan een tijd, dat is een lokkerstijd. Dan ligt er zoveel zoetigheid in dat woord. Had je nooit gehad. Je las het omdat het moest. En omdat je erbij groot geworden was. Maar toen ging je het lezen zo anders. Toen was het een vermaak. Zoet, zoeter dan honingzeem. Je kon het niet verklaren. Maar deed wat in je leven. Je hart ging daar naar uit. Nou ja, laat ik het nog eens een keertje toevoegen. Misschien vanmorgen. Maar kijk, dan sta je er 's morgens graag een uurtje eerder voor op. Ook al moet je misschien al zo vroeg opstaan voor je werk. Maar sta je er graag een uurtje eerder voor op. Want er is iets in je hart dat trekt naar dat woord. Ja, hoewel je alles mist, kan het naar
kan je hart naar zijn smaak, zijn zinnen strelen. Dat je nog weet van die tijd, nou ja, ik denk aan een lieve vriend. Die jaren geleden is zij. Hij zei, zat van toen of dat ogenblik, eigenlijk was het, had er in elke preek wel wat in. Het was elke zondag wel raak, zei hij. Krijg een teerleven. Hij niet kunnen begrijpen dat je zo lang in eigen wegen hebt gewandeld, de zaligheid hebt veracht. Door bent gegaan op die brede weg ten verderven. Oh, wat ben je toch dwaas geweest, wat hij toch veel veracht. En nu, ja, dan trekt dat woord. Dan geurt het. En het wordt teer van binnen. Krijg een tere wandel. Als zonde zonde wordt hij. Dan wordt zonde bitter. Als gal. Weet niet meer aan de hand houden. En ik verbaas je erover hoe makkelijk je, nou ja, voor je waarneming alle zonde kunt loslaten. En verbaas je erover hoe je met veel vermaak er naar uitziet om weer in Gods huis te zitten. Zondags, door de week, waar ook maar hoor. Oh, ik zei een lokkestijd. Kijk, dan weet je niks anders meer. Kun je tijd in je leven krijgen dat je alles vaarwel zegt. Dat je hart er naar uitgaat. Net als Petrus en Johannes. Nou, ik zal er niet meer van zeggen, maar laat ik nou dit dan toch ook weer zeggen, hè. Want ik had het over Petrus en Johannes. Die mensen hebben ook die tijd gekend. Maar hier op deze morgen, op die eerste dag van de week in de vroegte, is een hoop vergaan, een verwachting afgesneden, is donker geworden in de ziel. Hoe donker? Nou, ik kijk u nog eens weer zo aan, gemeente. Dat je nou zit. Ja, je denkt met heimwee terug aan die tijd. Toen alles zo lieflijk was en zo trok en zo zoet was en je hart er zo in zat en je hart er zo naar uit ging. En je niet anders deed dan eigenlijk je knieën in het verborgene buigen en het aangezicht des Heren zoeken. En nou zit je hier. Het woord gesloten. Ik bedoel, het spreekt niet meer. Je bidt nog wel thuis. Maar het is allemaal uit plicht. Je hart zit er niet meer in. Je hebt de zonde weer lief gekregen. Je schaamt je wel eens over dat je weer zo voor jezelf je moet bekennen wie je nou bent. Vragen, strijdingen, aanvechtingen. Toen misschien wel eens kostelijke zaken ondervonden. Je kunt het niet meer vergeten. Het is niet met leed uit je geheugen te wissen. Hoop gehad, maar al je hoop vergaan. Ik kan natuurlijk niet uitdrukken, maar het is wel eigenlijk een beetje mijn begeerte. Hoe moedeloos je dan hier vanmorgen kunt zitten. Petrus en Johannes, ik zei het. In donker, in duister. Alles afgesneden. En hoe moet het nou anders worden? Kijk, gemeente. Dan is dat wondere paas gebeuren. Ik bedoel, het wondere werk Gods verheerlijkt ook in het leven van deze beide mannen tot moed hoor. Voor zulke van verre staande. Want dan gaan ze samen 's morgens in de vroegte op pad. Ik zei Petrus en Johannes. Moest opnieuw weer denken, gemeente, geef maar weer door. Maar het is toch ook altijd wel een wonder dat deze twee mannen samen gaan. Ja, zegt u, omdat ze qua karakter zo verschilden. Nou, dat ook. Maar dat Johannes nou ook nog samen met Petrus wil gaan. Is toch een wonder. Want u en ik, we weten wat er met Petrus is geschied in die dagen. Johannes is er getuige van geweest hoe er uit de mond van Petrus zulke grote woorden kwamen. Toen de zaligmaker het had gezegd, die de haan driemaal gekraaid zal hebben, zult ge me driemaal verloochend hebben. En dat hij zei, Heere, al moet ik ook met u sterven. Maar dat zal u geenszins geschieden. Maar waar diezelfde Johannes in de zaal van Caiaphas naar alle waarschijnlijkheid ooggetuige en oorgetuige is geweest, hoe Petrus, deze Petrus, tot 3 malen toe heeft gezegd: ik ken de mens niet. Waar die middelijkerwijze misging wel ook eraan mee heeft gewerkt dat de zaligmaker alleen is gebleven. En er niemand was van zijn discipelen die hem bijstond. En die hem uit de handen van zijn vijanden heeft willen verlossen. Ik zei, een wonder toch dat deze beide mannen tezamen over de weg gaan. Maar geliefden, als ge nou iets van de Johannesgestalte in uw leven mag kennen, hè? Ik bedoel van het werk Gods in je leven mag kennen. Dan denk ik dat je ook wel weer begrijpen kunt. Waarom? Ik geloof dat Johannes het toen en in aanvang en in voortgang een wonder is geworden. Dat hij nou zelf niet heeft gedaan wat Petrus wel heeft gedaan. Denk je niet? Maar genade maakt eerlijk, geliefden. Dan kom je boven niemand weer uit. Als je je eigen hart leert kennen, ken je een ander ook. Ga elke dag leren vragen: Heere, leid me niet in verzoeking, verlos me van de boze. Durf je eigenlijk niet een stap te zetten van jezelf, van je weet dat je tot hinken en zinken ieder ogenblik geneigd bent. Moet je elk ogenblik bewaard blijven. Ik zei, daarom is voor Johannes een wonder geworden, denk u niet, dat hij niet in die zonde is gevallen van Petrus. En geliefden, toch samen. 2 discipelen. 2 mensenkinderen die onder dat zegel der verkiezing lagen, die de Heere heeft opgezocht. Die gaan hier samen. Waarom? Een vriend en een metgezel. Van allen die uw naam ontmoedig vrezen. Kijk, dat is de band, geliefden, die er uit de hemel is gelegd tussen deze 2 beide mensenkinderen. Ga het eens vragen. Wees eens eerlijk. Hij zo wel eens een hartelijke betrekking gekregen, volk. In Vriezenveen. Op Gods kinderen. Hij is nou lief gekregen. Ach, kan wezen toch, als God in je leven komt, dan zie je ze wandelen als bomen. Want dan zie je, zij hebben wat jij mist. Wordt er een onverklaarbare liefdesband gelegd. Petrus en Johannes, ik zei het, zo 2 totaal verschillende mensenkinderen hebben elkaar hartelijk lief gekregen. En die liefdesband is gelegd en weet u wat wonder is, die is er ook gebleven. Want een vriend heeft in alle tijden lief, zegt Salomo ergens. En een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Kijk, als nou genade in beginsel in je hart verheerlijkt is. Kijk, dan kun je nou trouwens, gemeente, wel aan kennen of er nou iets van het werk Gods in je ziel is gewerkt. Laat ik het vanmorgen eens proberen voor te stellen. Maar dan krijg je bewogenheid met allen. Maar in het bijzonder wel met de huisgenoten Gods. Dan ga je een ander niet door het slijk halen. Dan ga je niet lasteren. Doe niet mee aan achterklap. Doe niet maar mee aan roddel. Wij dan weten, nee, dat bedoel ik niet. Maar kan niet meer, je wilt niet meer. Je krijgt een bewogenheid. Dan zoek je ze op. Want een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Kijk, daarom gaat Johannes met Petrus samen op weg. Naar dat stille graf. Maar ja, het is natuurlijk niet zo heel ver vanuit Jeruzalem naar de hof van Jozef van Arimathea, want daar was de zaligmaker begraven. Maar ze gaan samen en staat er zo heel bijzonder, in het begin gaan ze nog tamelijk vlug. En later, als ze de hof naderen, dan moet Petrus wat achterblijven. Ja, waarom dat nou precies is geweest, ik moet altijd voorzichtig zijn om er niet wat in te leggen wat er niet in staat. Er zijn er natuurlijk heel veel geweest die hebben gezegd, nou ja, Petrus is ouder geweest dan Johannes. Die Johannes was nog een jonge man, nog vitaal en krachtig en sterk. Snelle benen. Gezond van lijf en leden. Natuurlijk logisch dat hij eerder bij het graf is. En logisch natuurlijk dat Petrus dan op een verloop van tijd misschien wat moet inhouden, zijn pas wat moet vertragen. Het was enkele jaren geleden is van een modernere vertaler, verklaarde die eigenlijk beweerde, ja, misschien is Petrus op leeftijd ook wel een mens geweest zoals u en ik in deze tijd, die misschien met lichamelijke gebreken van doen had, misschien wel een hartkwaal. Ging niet meer zo snel, kon niet meer zo vlug. Ja, ik zei, het staat er niet, moet voorzichtig zijn. Zou natuurlijk best kunnen. Laat het maar liggen. Weet u wat ik wel geloof, gemeente? Dat zijn hart hem sloeg. Dat staat er ook niet. Maar we weten genoeg uit het leven van Petrus. Dat ik toch wel durf te beweren, gemeente, dat dat wel een van de oorzaken is geweest waarom hij eigenlijk bijna niet meer tot het graf durfde te naderen. Waarom? Nou, omdat er tijden in je leven kunnen komen dat de zonde je zo ordentelijk wordt voorgesteld. Zo duidelijk, zo levendig voor de geest wordt gebracht. Het ene ogenblik had je er even niet aan gedacht. Het andere ogenblik bezet het heel je hart. Ik zei, dan slaat je hartje. Net als David, weet u wel, toen die het volk geteld had. Toen sloeg zijn hart hem. Wat betekende dat? Nou, dat had niks met zijn letterlijke hart te maken, maar we zouden zeggen met zijn geestelijke hart. Toen werd hij overtuigd van zijn zonde. Toen ging hij gevoelen de grootheid van het kwaad. Toen klaagde zijn hart hem aan. Nou, daarom durf ik toch, geloof ik, wel voorzichtig te beweren, geliefde, dat dan je gang niet meer zo haastig is. En dat misschien nog wel een wonder is dat Petrus nog verder gegaan is. Waarom? Nou, dat was natuurlijk de hand Gods die hem trok en leidde alle dagen van zijn leven. Maar had hij bij zichzelf te raden moeten gaan, had hij misschien wel rechtsomkeerd willen maken naar huis gaan. En misschien wel achter gesloten deuren willen gaan zitten. Waarom? Als je hart je aanklaagt en je komt schuldig te staan voor het aangezicht van de Allerhoogste. Dan durf je je misschien onder de mensen niet meer te vertonen. Dan word je de grootste der zondaren. Of de allerminste van al de heiligen. Maar geliefden den Heeren trok deze beide mannen. Waarom? Omdat ze geliefden van eeuwigheid in hem mochten zijn, ze waren aan hem toevertrouwd. Hij had ze in een hand genomen en niemand zou ze meer uit zijn hand rukken. De zaligmaker was zelf door zijn onweerstaanbare kracht bezig om deze beide mensen een beter lot te bereiden. Nou zou ik natuurlijk vanmorgen kunnen en willen zeggen, dat doet de Heer altijd in het leven van zijn kinderen. En hoe donker ook een weg moog wezen, God ziet in gunst op die hem vrezen. Hoe hoog de golven ook mogen gaan, ze hebben eigenlijk niet te vrezen. Waarom niet? Nou, geliefden, hij staat voor hun welstand in. Konden Gods kinderen, Petrus en Johannes, dat nou maar geloven? Konden u en ik dat nou maar geloven, nietwaar? Mag je dat niet geloven, geliefde, dat dierbare woord? Maak er gewag van. En wij, zeg ik nou maar vanmorgen ook weer, hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht schijnend in een duistere plaats. Maar dat is nou net de nood, hè? Mijn dwaasheid. Misschien moet u het ook wel zo bekennen. Dat ik meer acht sla op de influisteringen van die leugenaar der beginnen. Dan acht sla op het woord Gods. Kijk, als de duivel komt, geef ik hem gelijk een stoel. Dan zeg ik als het ware, ga maar naast me zitten en ik luister wel. Ik zeg het met eerbied. Maar ik geloof alles wat de duivel zegt en ik geloof eigenlijk niks van wat de Heer zegt.
geliefden, het werk des Heren gaat door, zeker in het leven van al de zijnen. Want hij verlaat niet het werk dat zijn hand begon. En daarom komen ze bij het graf. Ach, wat zijn de Heren zijn weer gedaan gemeente opnieuw en wonderlijk, nietwaar? Ik zei Johannes als eerste bij het graf, Petrus kwam wat achteraan. Maar dan ziet Johannes, als hij bij dat geopende graf komt waar de steen van is weggerold. En dat graf, en dat moet ik natuurlijk misschien voor onze kinderen vanmorgen nog proberen uit te leggen, kinderen. Want je zou zomaar kunnen denken dat het graf van de Heer Jezus net zo'n graf is geweest als wij dat kennen. Op de begraafplaats. Zo'n opening in de aarde waar je diep in kijkt. Maar het graf van de Heer Jezus, dat was een gat in een spelonk. Kijk, dat waren de graven in Israël in die dagen. En daar werd dan voor dat graf een grote steen gerold, vaak een ronde steen die je wat makkelijk kon rollen. Om die opening van die spelonk van dat graf af te dichten. En veelal waren die graven ook wel wat dieper gelegen dan het maaiveld. Dus als Johannes bij dat graf komt, dan hoop ik dat u begrijpt dat hij bukte. Hij moest als het ware een beetje door zijn knieën om in die donkere opening te kunnen inblikken. En dan zag hij, dan ziet hij, staat er, ja, dat graf leeg is. Hij ziet natuurlijk die steen afgewendeld en dat graf is misschien wel donker, maar hij ziet wel in één ogenblik dat graf leeg is. Ja, er staat eigenlijk gemeente, en dat moet ik vanmorgen ook even weer kort proberen uit te leggen. Maar er staat in het oorspronkelijk een woordje, dat betekent eigenlijk als zien, nou ja, vluchtig zien. Je ziet het, maar je ziet het eigenlijk ook weer niet goed. Je ogen gaan erover, maar je ogen zijn er ook weer bij vandaan weg. Vluchtig zien. Nou, dat zag Petrus. Dat zag Johannes dus. Graf leeg. Maar de werkelijkheid, dat verstond hij niet. Drong niet tot hem door. Nou ja, ik kan niet van alles een toepassing maken, maar geliefd, ik wil het vanmorgen toch proberen te zeggen. Was uw kant wel wezen, hè? Toch? U en ik kennen misschien wel van die tijd in ons leven, misschien vanmorgen nog wel. Ja, je leest dit gedeelte. Misschien heb ik het vanmorgen met de kinderen aan de tafel wel gelezen. Je leest het, je kent het. Je ziet het. En je ziet het niet. Drink niet door. Nou dan Petrus. Ja, die man die kwam er wat achteraan. Hè. En die ziet Johannes daar bij de ingang van dat graf staan. Maar ik zei zo straks al, Petrus was, jongens, altijd een man, die ging altijd wat verder dan de anderen. Die was wat vrijmoediger. Wat impulsiever. We zouden zeggen, die deed eerst en dan dacht hij na. Een man vurig van geest. Nou ja, soms ook wel met meer vuur dan met licht. Maar waar Johannes bij de ingang van het graf bleef staan, gaat Petrus naar binnen. En Petrus kijkt in een ogenblik ook om zich heen. En ziet natuurlijk ook wat daar gemist wordt. Maar ook wel wat er te zien is. En wat ziet hij dan? Nou ja, dan ziet hij, zo lezen we, de doeken opgerold liggen. En de zweedoek op een andere plaats. Ook opgerold. Nou ja, ik moet misschien voor de kinderen nog even heel kort proberen uit te leggen, jongens. De doden in die tijd werden in doeken gewonden. Met het lichaam gebalsemd, gezalfd, vervolgens in doeken gewonden. Werd er een zweedoek op een aangezicht gelegd. Een soort grote zakdoek, zouden wij zeggen. Waarom deden ze dat? Dan moet ik heel voorzichtig en teer zijn. Maar als dat lichaam nou ging ontbinden.
het gezicht als het ware door die zweetdoek, door die grote zakdoek bedekt. Maar nou lagen die doeken, die windselen en die zweetdoek keurig netjes opgerold. Niet bij elkaar, maar afgezonderd. Petrus ziet dat. Die zag meer dan Johannes die buiten stond. Weet je wat er in het Grieks, laat ik dat dan vanmorgen ook nog een keertje zeggen. Ik hou er niet zo van om met moeilijke woorden naar de preekstoel te komen, maar ik zeg het vanmorgen toch. Staat in Grieks een woordje geliefde, dat betekent eigenlijk zoveel als, nou ja, theoreo, dat is theorie. Wat bedoel je nou te zeggen, dominee, nou dit? Je kunt de theorie kennen, hè jongens. Je hebt school moeten leren. In aanloop naar de examens die deze week plaats gaan vinden. Hij geleerd hoe je iets bouwen moet, hoe je iets maken moet, hoe je iets doen moet. Maar ja, het kan wel in je hoofd zitten, maar hij het niet kunt. Hij het niet geleerd dat het moet. Hij heeft er niks aan. Ik zou bijna willen zeggen, Petrus ziet het, maar theoreo, hij ziet het, maar verstaat het niet. We zien het, maar doorgronden het niet. Hij ziet dus wel die doeken liggen, maar hij verstaat het wonder eigenlijk niet. Nou ben u me allemaal al wel voor, dat zo natuurlijk vanmorgen ook kan zijn. Hè? Dan ben je betrokken op Gods woord, maar je bent vanmorgen toch naar Gods huis gekomen. En je weet ook wel dat het de opstandingsdag is van de koning der kerk. Je bent naar Gods huis gekomen en hebt misschien wel gebeden. Heere, zou ik het vanmorgen nou eens zo willen zegenen. Dat ik ook nou eens tot ontdekking mag komen wie u nou bent. En je zit hier en je hoort het. En je hoort de geschiedenis zo wat verklaren. Nou ja, een enkele keer betrap ik me wel eens op dat ik een klein foutje maak in het uitleggen. Misschien wat vergeten of misschien niet in de goede volgorde zetten. Dat je zegt van ja, dominee, dat hoort daar eigenlijk ook nog bij gezegd te worden. Dat is goed hoor, wees maar kritisch. Maar dan ziet wel liggen, je weet het wel. Maar net als Petrus, je verstaat het niet. Dan kun je zelfs straks naar huis gaan. En onder de indruk zijn, nou ja, van datgene wat er toen is gebeurd. En er blijft misschien wel wat hangen in je gedachten en in je hart. Van Petrus en Johannes en wat ze bij het graf hebben gezien. Maar ja, daar blijft het bij. Kijk, ik zou bijna willen zeggen, hij heeft wel gezien, maar je hebt niet verstaan. Begrijp je dat? Nou ja, begrijp je eigenlijk ook niet, hè? Weet je wie dat wel begrijpt? Gods kinderen. Gods kinderen, die begrijpen dat. Gods kinderen die net zijn als, nou ja, Johannes. Dat is mooi, hè? Oh, gemeente, ik zeg het een keer tussendoor, misschien mag het wel vanmorgen. Ik vind die paasgeschiedenissen altijd toch zo bijzonder. Waarom? Nou, hierom. Daar wordt nou zo kennelijk openbaar gemaakt, geliefden, hoe God nou werkt in de harten van zondaren. Of anders gezegd, hoe nou God mensen leidt tot de kennis van de zaligheid. Kijk, dat ligt altijd in mijn hart. Dan zou ik dit werk nooit willen naar kunnen doen hoor. Maar omdat ik mag weten, geliefde, hoe God de mensen kent tot de zaligheid leidt. Hoef je niet een nagelschrapseltje aan toe te doen. Maar wordt genade, vrije genade. En genade verheerlijkt in de harten van mensenkinderen die alles van zichzelf missen. Ik heb ook een tijd gehad in mijn leven, geliefde, ga het ook maar weer eerlijk zeggen vanmorgen, ik heb niks te verbergen. Maar werd ik wel eens doodmoe, als ik hoorde, je moest dit en je moest dat en je moest zus en je moest zo. Werd ik doodmoe van. Geliefde, dan wordt het brood des levens verkondigd. Maar dan is dat brood des levens eigenlijk niet anders dan een steen. Daar kan een mens van nature nog van leven. Een mens die wel godsdienstig leeft, ook nog van leven. Maar daar worden Gods kinderen mee doodgegooid. Maar dit evangelie van vrije genade predikt vrije genade, geliefde, zodat u en ik zalig kunnen worden. Waarom? Omdat God het doet. Want kijk, dat lees ik hier.
Petrus in dat graf staat. En die doeken ziet liggen. Ja, misschien wel Johannes heeft gewenkt. Of misschien Johannes heeft geroepen. Joh, kom eens. Ik weet niet hoe het gegaan is. Maar dan krijgt Johannes, die misschien toch wat teer was en voorzichtig was. Met de heiligheid Gods goed op de hoogte was. Zichzelf in dat graf niet onrein wilde laten worden voor God. Hij waakte voor de zonde en de ongerechtigheid. Maar dan wordt Johannes toch nader bijgebracht, doet Petrus dat? Nee. Dat is dat onwederstandelijke werk Gods geliefden. Dat is die trekkende hand des Heren. En dan komt Johannes in het graf. En wat gaat daar gebeuren? Nou, geliefden, wordt deze man. Nou ja, van blindziende. Ja, blind. Hij had toch gezien, zei u net. Ja, maar ik bedoel natuurlijk geestelijk, hè. Van blind, ziende, gemaakt. Vallen de schellen van zijn ogen. Of moet ik anders zeggen. Wordt zijn verstand verlicht. Doordat het met goddelijk licht bestraald wordt. En gaat hij ontdekken wat hij eigenlijk nooit heeft verstaan. Want Johannes en Petrus, geliefden, hebben een lange tijd in de leven gekend dat ze leefden. Ja, we zouden zeggen op gestalten, op ondervindingen, op aandoeningen. Waar het geen kinderen God zeker wel. Verkoren, geroepen, getrokken. Het waren wel mensen, ik zeg altijd gemeente, die leefden in de intertestamentaire tijd. Wat bedoel u daar nou mee te zeggen, dominee? Nou, heel kort dit. Ze leefden tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Wij hebben het geopenbaarde woord Gods, heel de schrift, ook het Nieuwe Testament. Maar deze mannen hadden nog alleen het Oude Testament. Ze leefden als het ware in een overgangstijd. Maar deze beide mannen waren eigenlijk nog vreemdelingen ten diepste van het werk der verzoening dat Christus Jezus moest brengen. Had hij ze dat niet gezegd? Zeker. Een en andermaal. Want dat, meen ik zelfs viermalen toe, heeft hij gezegd dat de zonen Gods veel moest lijden. Van de ouderlingen, de overpriesters. Dat hij gedood moest worden, dat hij begraven zou worden. Maar ook dat hij op moest staan. Dus ze hebben het wel geweten, maar niet verstaan. Maar nou, hier in het graf krijgt Johannes de verlichting van het verstand. Geopende ogen. De schellen vallen van zijn ogen. En gaat hij verstaan de dingen die er geschied zijn. Ach, ik lees het zo in het 9e vers nog. Want ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Maar geliefde, weet u wat het nou het werk Gods is? Die gaat in al de waarheid leiden. Die gaat de opening van de schrift geven. Die gaat het licht op het woord Gods toewerpen. En als dat nou gebeurt, dan wordt je verstand verlicht, worden je ogen geopend, word je geleid tot de kennis van de waarheid. Dat bedoel ik natuurlijk niet mee te zeggen dat het louter verstandswerk is. Maar wat hier nu weer gebeurt, gemeente, voor Johannes in dat graf. Als hij de dingen ziet, aanschouwt, verstaat. Dan verstaat hij de dingen, geliefden, met geesteslicht. Dan worden hem de zaken geopenbaard en verklaard. Op zulke wijze dat er zoveel geloof gewerkt wordt in zijn hart, dat hij vast gaat geloven wat Christus heeft gezegd en wat hier nu plaatsvindt. Want het geloof is een vaste grond aan dingen die men hoopt en een bewijs ter zaken die men niet ziet. Johannes zag op dat moment Christus niet, nou ja, ik zou zeggen in levende lijven. Hij was niet meer in het graf.
Maar geliefde, met zijn zielsogen heeft hij hem mogen aanschouwen.
Ja, misschien spreek ik nou dingen dat je zegt van dominee, en dan begrijp ik er niks meer van. Dat kan ik ook begrijpen. Maar er is een volk op aarde, ze zitten er in ons midden, weet ik. Die het heeft mogen gebeuren. Dat God zich kwam te openbaren. In de Zoon zijn er eeuwige liefde. Nou, dan spreek ik geen vreemde taal aan volk. Ik zeg, dan vallen de schellen bij je ogen. Dan spreek ik geen vreemde taal meer, hè, dan de schriften geopend voor je worden. Dan spreek ik geen vreemde taal meer, hè. Als dan treurigheid en zuchting moeten vlieden. En er een blijdschap in je hart gewerkt wordt. Een vreugde in je ziel geschonken wordt. Of om het maar met Johannes te zeggen, dan ga je de dingen verstaan zoals ze er staan. In dat woord. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Kan ik niet helpen, gemeente. Dat ik het je niet duidelijker kan voorstellen. Ik bedoel, ik kan niet helpen dat je het niet verstaat. Want de natuurlijke mensheid verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Die zijn hem een dwaasheid. Een verborgenheid. Maar er is een volk, zei ik, op aarde. Dat in dat ogenblikje tijds in de leven. Genade geschonken kreeg. Verlichting van den Heilige Geest kregen. De opening van het woord kregen. Een verlicht verstand, zei ik, geopende zielsogen. En hem gingen kennen. Nou nee, gingen zien. Maar ik zei dus, dat zien van Johannes nu, dat is kennen. Dat is geen theorie. Dat is praktijk. Dat is bevindelijk zien. Bevindelijk kennen. Dan deel je in de zaligheid. Dat is een stellig weten en kennis, toch? Hij wil dat ware zaligmakende geloven. Waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Ik krijg voor het eerst een Bijbel te lezen die je nog nooit gelezen hebt. Nou ja. Moet je me niet verkeerd begrijpen, hè. Want je zegt, man, ik zit al 40 jaar in de kerk en ik heb al 40 jaar dit evangelie van Pasen gehoord. Dat weet ik wel. Maar je hebt het nooit verstaan. Maar als het God nou gaat behagen, zijn lieve Zoon in je hart openbaren. En hij zegt, ziet, hier ben ik. Geliefde, dan is die natuurlijk hier niet op aarde, maar is thans in de hemel. Maar daar zie je hem duidelijker, duidelijker, dan wij elkaar zien. Ik denk opnieuw weer aan mijn lieve vriend, de oude dominee van de Poel. Ik heb hem nooit in levende lijven gekend. Maar ik las ooit eens in zijn preekje. Toen Mephibozet voor David lag en David zag. Toen zei hij, daar zie je hem duidelijker dan wij elkaar zien. Och, toen dacht ik, dat is nou waar, hè. Dat is nou waar. Want daar zie je niemand anders meer dan de Heere alleen, alleen. En wat zie je dan? Nou, wat Johannes toen heen ziet, dat hij veel moest lijden. Moest lijden. Toen heeft Johannes klip en klaar mogen zien dat hij voor hem moest lijden. Waarom? Omdat God de zonde niet door de vingers ziet. En omdat er voor de zonde betaald moet worden. En dat eer God de zonde ongestraft liet blijven. O gemeente, ik zeg het opnieuw. Met alles wat hem is, heeft hij ze gestraft als zijn enige geboren lieve zoon. Kijk, daar zie je dat hij moest lijden in uw plaats. Maar dat hij ook moest opstaan op de derde dag. Waarom? Nou, om u de gerechtigheid die hij verworven had door zijn dood te kunnen schenken. Te kunnen schenken. Kijk, daarom leeft de kerk nou geliefden uit een opgestane zaligmaker. Die leeft tot in alle eeuwigheid. En ik zeg het duizend en eenmaal, komt hij er niet moe van wordt gemeente.
Maar die heeft nou alle macht in hemel en op aarde. Waarom zeg ik dat zo vaak? Omdat dat toch vertroosting is voor een volk dat onmachtig is. En onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Zitten er zo vanmorgen? Die nou niet van de plek af kunnen komen. Die nou nergens in kunnen komen. En nergens bij kunnen komen. Dan alleen maar er verder af kunnen drijven. Voor het makkelijker is om een ster van de hemel te plukken. Dan zelf te geloven dat hij voor u gekomen is. Met alles wat je weet. Geliefde, kun je dokter in de theologie zijn. Denk ik opnieuw aan een andere lieve vriend, Maarten Luther. Wat wist hij niet veel en hij wist niks totdat het God behaagde zijn lieve zoon en hem te openbaren. Want toen ging hij het verstaan. Maar nou krijgt Johannes hier kennis van de zaligheid die er in Christus is. En mocht hij weten dat hij opgewekt is tot zijn rechtvaardigmaking. Geliefde, dan is er een volk op aarde gaat vragen, zitten ze er vanmorgen in ons midden? Die dan hebben mogen leren verstaan, dat hij nou voor u die weg wilde gaan, omdat u het leven zou hebben in zijn naam. Want dan leef je werkelijk. Wat is leven? Nou, dat heeft dezezelfde Johannes geliefden ook zo kostelijk verwoord. U kent die tekstwoorden wel. Vanuit het hoge priesterlijk gebed. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. Die ene waarachtige God en Christus Jezus die gij gezonden hebt. Voel je nou, dat is leven. Dus als je nou Christus hebt leren kennen, geliefden, heb je het leven leren kennen. Heb je hem leren kennen. Bij uit de dood in het leven overgegaan. En leef je tot in de eindeloze eeuwigheid en leef je waarlijk. Want zonder die waarachtige kennis van deze gezegende middelaar, kan er wel leven zijn. Ik bedoel levendigheid zijn. Maar is het eigenlijk niet het ware leven? En daarom hebben Petrus en Johannes, maar met name Johannes, toch ook toen werkelijk mogen leven. Uit hem, in hem en door hem. Ja, zegt u, we lezen het wel van Johannes, maar niet van Petrus. Nou, geliefde, de Heer heeft alle dingen niet van Petrus op willen schrijven, denk ik, in deze dingen. Maar ik kan er vanmiddag, vanmorgen ook alles niet meer van zeggen, omwille van de tijd. Maar kijk, Petrus heeft op Tempelplein wel heel duidelijk mogen leren. Ik bedoel, mogen leren, mogen onderwijzen. Dat ook hij toch getuige is geweest van al hetgeen hij gedaan heeft en gesproken heeft. Heeft Petrus ook getuigenis mogen geven van het werk Gods in zijn leven. Ook Petrus geliefden is gebracht tot diezelfde kennis van diezelfde zaligheid, van diezelfde zaligmaker, Christus Jezus. Ik zei straks, daarom zijn deze twee beide mannen aan elkaar verbonden, maar ze waren in hem aan elkaar verbonden. Dus zeg mij nou wie uw vrienden zijn. Dan zeg ik wie gij zijt. Bij nou een vriend en een metgezel van allen die zijn naam ontmoedig hebben leren vrezen. Bij nou geliefden een vriend geworden. Van hem. Van die schoonste der mensenkinderen. Want uit Petrus zou vragen en je zou het Johannes vragen. En je gaat Gods kinderen in Vriezenveen vragen. Dan zeggen ze allemaal, zulkeen is mijn liefde. Zulkeen. Is mijn vriend. Hen geroepen, hen getrokken. En alles aan hen gedaan. Ach, vrije genade. Door hem. En door hem alleen. Geliefden, één vraagje. Is het ooit wel eens paasfeest geworden in je leven? Echt feest in je hart. Feest in hem. Ga je dan zingen over de wereld. Ach. Weet je wat ik wel eens denk, jongens? Wij hebben vaak zo'n verkeerd beeld van het ware leven, de godzaligheid. Dan denk je dat Gods kinderen altijd huppelen van zielenvreugd. Maar ik heb ze wel eens gezien. Die liepen de tranen over de wangen. Zwijgend. Zijn dat dan zulke bedroefden van hart altijd? Nou,
Nou, ze zijn enerzijds bedroefd van hart dat ze hem zoveel kwaad hebben aangedaan. En anderzijds hebben ze geluk in haar hart, kunnen ze op de wereld nooit beschrijven. Maar dan vloeien de tranen uit haar ogen vanwege de dankbaarheid. Kunnen ze wel eens dronken zijn van liefde? Nou, ach, wat nodig heinigen. Maar geliefden, zou nou de Heer vragen of die je nou vandaag, morgen, bij dat geopende graf wil brengen. En dat net als Johannes door dat verlichte verstand hem mag zien. Ach, het is voor de Heer maar een wenkje van zijn alvermogen. Amen. We zingen gemeente met elkaar van de 65ste psalm. En daarvan het eerste vers, de lofzang, klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. Het eerste van 65. Slotzang voor deze morgen is uit de 27ste psalm, het laatste, het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was men op mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw, maar ook wat er verder volgt in het 7e van de 27ste psalm.
heen in vrede naar uw huizen dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.